van alle zenders die jij helpt, welke bekijk je zelf het vaakst?
Oh, dat is een hele goede vraag. Om te kijken, ik veel naar sport. Maar dat komt eigenlijk door de Olympische Spelen. Dat is een beetje afhankelijk van waar ik kijk. Zelf kijk ik voor de rest heel weinig televisie.
Je hoort dat vaker van mensen die in de tv-branche werken, dat ze bijna geen tv kijken. Maar goed, laten we snel beginnen.
Fascinerende technologie zorgt voor tv, video, AR, VR. We spreken experts over ontwikkelingen en innovaties en over de impact van tv-technologie op je mobiel, in je woonkamer en voor de maatschappij. Want wees eerlijk, zonder tv valt de hele wereld stil. Nou ja, behalve hier dan bij TV Tech Talk met Arjan Koster.
Ik ben Arjan Koster, nog steeds niet zo'n ervaren presentator, maar ik doe mijn best. Met vandaag als gast Hans Korman van Divitel. Hans is de oprichter van Divitel en richt zich met 40 collega's op de operations van TV-providers. Oftewel, uw internetprovider biedt u ook tv aan, maar die doet dat niet zelf. Dat doet eigenlijk Divitel. En dat doet Divitel heel erg slim. Hans, we hebben elkaar wel eens eerder ontmoet. Ik heb bij jullie mogen rondkijken. Ik denk dat we elkaar toen niet gesproken hebben, maar dat gaan we nu doen. Ik heb er zin in.
Nou, dat lijkt me een prima idee.
Ja, laten we beginnen met wat doet Divitel eigenlijk?
Ja, we staan al een tijdje op de markt. Hè. We zijn 25 jaar. Digitaal staat voor digitaal video telecommunicatie. Nou, digitaal video was toen... Ik heb nu mensen die weten echt niet wat analoog is. Dus, hè, dus het is, eigenlijk is dat een vreemde naam. Hè, dus het al op de markt bestaat. Maar wij zijn begonnen eigenlijk gewoon om digitaal video in de markt te zetten. Hè, dat was eigenlijk de eerste stap. Toen zijn we systeemintegrator geworden. En zo in de loop van de tijd... We zijn elke keer constant aan het innoveren. Hè. We zijn een innovatief bedrijf. Elke nieuwe dingen. Waar ik met digitaal video vrij vroeg, een beetje te vroeg. Hè? Net voordat internet kwam. Dus dat was spannend. Daar kwam internet, die ging alles overroelen natuurlijk. Maar we hebben het eigenlijk stap voor stap het opgebouwd. Dus zeg maar naar DVB, IPTV, OTT. En toen dachten we, wat is de volgende stap wat we gaan doen? En een aantal jaren bedacht, wat is de volgende stap? En is er wel een volgende stap? En toen dachten we, ja, misschien moeten we toch maar naar... We deden eigenlijk onder SLA's, Server Level Agreements en systemen onderhouden voor mensen. Het was ja, misschien kunnen we het wel naar een veel hoger niveau tillen door met data te gaan werken. En daar zijn we ingegaan. En nu komen we eigenlijk wat we nu doen, hè, na al die jaren, is managed services voor operators, maar helemaal gebaseerd op data.
En hoe leg ik het zo meteen aan mijn vader uit wat jullie doen?
Ja, als je thuis televisie kijkt, dan kijk je dus op verschillende media. Hè. Op je televisie, op je iPad, op je telefoon, op ik weet niet, met casten misschien naar je hè, de jeugd weet allemaal hoe dat werkt. Maar televisie kijken is niet alleen dat, er zit nog veel meer bij. Er zit een heleboel data bij waar je ook kan zeggen waar kijk je naar, hoe kijk je naar, als je op Netflix gaat, wat voor films vind je leuk, kan ik het beveiligen geheel, is het dan gewoon maar goed afgesloten, kan ik het afrekenen met je, als ik terugspoel, kan ik dan kijken, mag ik kijken en kan ik even naar het toilet om te pauzen en dat soort dingen allemaal. Dus het is eigenlijk, die systemen worden steeds complexer en complexer. Hè? Dan komt nu, we hebben natuurlijk Netflix, dan komt met Disney, het wordt echt steeds groter en groter. Dus die hele complexiteit, ja, die video die komt ergens vandaan en die moet dan over verschillende netwerken naar je woonkamer toe komen. En die moet daar ook gewoon, ja, alles moet gewoon werken. Ik zeg, dus water uit de kraan. Zoals onder douche stap, dan moet het gewoon werken. Ja, en je gaat niet denken, waar komt dat warme water vandaan of waar gaat het heen? Het moet allemaal lekker goed zijn.
Nee, ik betaal het toch voor?
Ja, precies. Dus je moet een ultieme beleving hebben voor de klant. Nou, als je nou een ultieme beleving voor de klant wil krijgen, hè, dan moet je even kijken hoe zeg maar, traditioneel gewerkt wordt. Dat is een bepaalde manier waar we de laatste 20, 30 jaar gewend zijn. Hoe we die kwaliteit kunnen controleren. We hebben, en dat gaat eigenlijk met allemaal overal zeg maar, thermometers en drukmetertjes inzetten in het systeem en kijken waar het video wel of niet goed doorstroomt. Maar het een heeft het al met het andere te maken. Het wordt steeds complexer en complexer. Dus als je op de ene kant wat doet, dan gaat de andere kant ook heen en weer schuiven. Het wordt allemaal best wel complex. En die complexiteit is voor mensen heel moeilijk te bevatten. Het wordt steeds moeilijker. En je zal een heleboel specialisten nodig hebben, mensen misschien wel 10, 20 jaar ervaring, om zoiets zeg maar, goed te kunnen doorgronden. Nou, we dachten dat is geen houdbaar model. Je moet dat anders doen. Wat wij gedaan hebben, we hebben al die data hebben wij verzameld in een soort zandbak. En we hebben gekeken wat zijn de patronen als iets verschuift, wat heeft dat invloed op andere patronen. En wat zie je dan in beeld? Als je zeg maar zwart beeld krijgt of begint te stotteren of het geluid gaat slecht. Kan je dat van tevoren zien en kan je dan precies zeggen waar het vandaan komt. Zonder dat je nou een heleboel engineers nodig hebt.
En dat is jullie gelukt?
Dat is ons gelukt, ja.
Oh, dat klinkt wel heel goed.
Ja. En dat doen we dus met machine learning. Dus we gaan computers kijken naar al die datapatronen. Mm-hmm. En op het moment dat je dan zegt, ik weet wat dat is. Je hebt dan wel mensen met heel veel expertise nodig die kunnen zeggen, nou, dit patroon betekent dat er daar iets niet goed is. Dan kan je dat tegen de computer vertellen. En dat heet supervised learning. Dus je traint eigenlijk de computer. Je zegt, als dit gebeurt, dan is waarschijnlijk dit aan de hand. Als dit gebeurt, is dat aan de hand. En daarmee wordt die computer, die wordt eigenlijk jouw maatje eigenlijk. En die wordt steeds slimmer. En die weet gewoon, als dit gebeurt, dan zegt hij, oh, volgens mij is dat het. Binnen milliseconden.
En wat doen jullie dan specifiek voor jullie klanten? En wie zijn jullie klanten dan?
Ja, dat zijn meestal de wat kleinere operators. Of grote operators die nog geen video hebben. Die beginnen met video. En zeggen, we willen het op een moderne manier aanpakken. En we willen het allemaal wat slimmer en effectiever doen en moderner. En wat wij dan doen is eigenlijk, we ontzorgen het complete ecosysteem voor de klanten. Echt alles. Dus alles wat erin zit, compleet ontzorgen. Maar wel helemaal data gestuurd. En dat is wat ons een beetje uniek maakt voorlopig.
En kan je een paar voorbeelden noemen van kleine operators die wij misschien kennen hier in Nederland?
Nee, we hebben in Nederland geen. We zitten al heel veel in het buitenland. Nederland is niet zo. Is niet echt een goede markt voor ons, zou ik maar zeggen. Dus de grote markt zit op in de Caribbean, waar kleine operators in Zwitserland hebben een grote klant. Waar hele complexe netwerken staan en mensen moeten ook willen uitbesteden. Als mensen het allemaal zelf willen doen, dan hebben wij daar weinig waarde aan.
Mm-hmm. En waarom doen ze het eigenlijk niet zelf?
Ze willen niet zelf om mensen naar hun. Kijk, er zijn een heleboel operators die zeggen, nou, wat is eigenlijk onze core business? En hun core business is de klanten vasthouden, churn reductie, naar 5G gaan nu. En hij zegt, dat video wordt eigenlijk steeds complexer en complexer. We kunnen dat allemaal wel gaan opzetten, maar dan ben je wel erg laat. Dan zeggen ze, nou, dat gaan we eigenlijk niet doen. Dat besteden we liever uit een gespecialiseerd bedrijf. En bedrijven die natuurlijk zeggen, nou, wij hebben al 30 jaar een eigen videotak. Die gaan dat niet zo graag uitbesteden. Die houden dat voor zichzelf.
Als ik nu bij jullie naar kantoor zou gaan, wat zie ik dan? Is dan allemaal mensen achter computers zitten?
Ja, eigenlijk wel. We hebben. Onze organisatie is niet gebouwd als een traditionele organisatie, zo'n tailor-organisatie. Want misschien kennen we die vakjes onder elkaar met chef en baas en subbaas. Bij ons is de organisatie helemaal plat. Wij noemen het een bionic organization. Dus we hebben mensen die heel in een scrum manier heel agile werken. Mm-hmm. Samen met computers. En elke dag heb je natuurlijk meetings, stand-up meetings. Dan ga je gewoon aan het werk. Er zijn wel verschillende teams die allemaal wat doen. En wij hebben alles op dashboard staan. Omdat wij met data werken, vertalen we alle data naar dashboards. Dus je krijgt alles wat gebeurt, zie je op dashboards. Dus we hebben een enorme video wall waar we duizenden, echt duizenden processen mee in de gaten houden. Die de computers maar vertalen naar zichtbare informatie. Dus je kan heel goed zien wat er aan de hand is. Als het echt fout gaat, dan gaat het zelfs op rood. Hè. Dan hebben we een P1, een Priority 1. Dan moeten we echt. Aan de bak, maar we laten de data alles scannen en kijken of alles klopt. En we laten ook alles optekenen. Klanten krijgen ook de dashboarden, je kan ook precies zien wat er gebeurt. En voor de rest is de sfeer, we zijn echt een high-tech omgeving. We zijn een bepaald moment getransformeerd naar echt data mensen met video en data. Dus traditionele engineers met data mensen. Dat is ook een lastige draai om dat bij elkaar te krijgen. Dus het meest belangrijke is dat mensen goed kunnen interacteren met elkaar. Dus we hebben ook een eigen kroeg. En we hebben het toen gezien. We hebben een eigen bar beneden. We hebben gewoon een heleboel dingen om interactie te doen.
Klinkt als een leuke omgeving te werken.
Het is fantastisch mooi, ja. Ja. We hebben door de corona hebben we natuurlijk ook kunnen heel makkelijk thuiswerken. Alles gaat uit de cloud. Maar ik heb wel gezien, de interactie met elkaar is super belangrijk. Dus ik heb wel gezegd, 3 dagen in de week op de zaak. 2 dagen in de week kan je thuiswerken.
En dus er is toch wel een baas binnen Divito.
Ja, goed. Uiteindelijk moeten we natuurlijk wel met z'n allen, ik noem het de profit en fun. We moeten winst maken. We zijn een commercieel bedrijf. Maar we moeten ook op fun hebben en nieuwe dingen uitvinden.
Wanneer kwam je op het idee om Divito te starten?
Dat was al een tijd geleden. 96 zijn we gestart. Nou, ik wilde eigenlijk altijd een zelf eigen bedrijf beginnen. Ik dacht, digitaal video. Ik ben mijn achtergrond is engineering. Ik denk, nou, volgens mij gaat alles digitaal worden.
En je hebt gelijk gehad.
En toen dachten ze, niet zo slim Hans, dat gaat nooit lukken. Want de kwaliteit van digitaal video is niet zo goed. Hè? Alles moest over STM heen en zo. Weet je wel.
Hartstikke duur.
Uiteindelijk zijn we gewoon begonnen. En toen kwam internet en daarna is video wel digitaal geworden. Ja, nu is het zo dat niemand meer weet wat analoog is. Tenminste, bij mijn bedrijf niemand meer. Ik ben de enige nog die nog weet wat analoog is.
Dus jij weet nog inderdaad hoe modulatietechniek in elkaar steken.
Ik heb fitlijnen ooit gemeten en zo. Dus, ja.
En hadden jullie al, toen jullie begonnen, had je meteen klanten?
Onze eerste klant eigenlijk die we pakten was Mediakabel in de tijd. Mediakabel, de consortium van operators. En Eneco zat erin, geloof ik. Die eigenlijk digitale tv wilde gaan beginnen. En er was eigenlijk maar één grote operator, of één aanbieder, was Philips. Die leverde eigenlijk alles, compleet. Hè? Helemaal end-to-end, van camera tot tv. Met UPC natuurlijk, alles ook nog in die tijd. Maar toen dacht ik, misschien laten we het maar eens proberen. Dus ik heb een consortium samengesteld. Voor allerlei bedrijven, gewoon wereldwijd. Mm-hmm. En we hebben aangeboden en uiteindelijk hebben we dat gewonnen. En zo is het eigenlijk begonnen. Toen dacht ik, als je een consortium aanbiedt met z'n allen, dan ben je veel sterker dan als je lokaal Philips heet. Zo moet ik zeggen. En zo is het eigenlijk gebeurd. Zo zijn wij gestart.
En dat is de formule geweest om ook te groeien richting andere klanten?
Ja, en toen heb ik ook geleerd dat je als je in een ecosysteem werkt, dat je veel sterker bent dan dat je niet in een ecosysteem werkt.
Ja. En je zei net al, hè, de tv-operators die er geen zin in hebben of laat beginnen, die doen het niet. En de grote tv-operators, service providers, die doen het zelf. Krijg je die wel eens aan boord of is dat gewoon
begin niet op gefocust. Want kijk, wij doen alles gedreven met data insights. Hè? Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar goed, we halen alles naar een data lake. En dan gaan we met machine learning en dan kijken wat de anomaly detectie is. En hoe kan je kijken wat zijn de veranderingen. We zien dat de hele grote bedrijven daar heel veel moeite mee hebben. Die hebben allemaal hun eigen aparte afdelingen. Je moet wel echt als het ware een holistische view over je hele ecosysteem hebben. Als je dat een afdeling hebt, of verschillende dan flatgebouwen of sommige andere landen, is dat heel erg moeilijk. Zit niet in de cultuur. Dus we hebben gedacht, daar gaan we maar even niet op focussen. Dat komt wel, maar later pas. Eerst maar even op de bedrijven die zeggen, wij willen iets nieuws. En bedrijven die zeggen, wij vinden het te complex en we willen het gaan uitbesteden. Of we hebben gewoon geen engineers die we kunnen vinden om dit te handelen.
En kan je dat wat toelichten? Data lakes en anomaly detection? Wat doen jullie daarmee?
Ja, dus wij bepaalden met wel natuurlijk die systeem in onderhoud. Toen dachten we, kijk, hoe kunnen we nou iets moois maken? En toen hebben we gezegd, wat we gaan doen. Dus we gaan eens, iedereen werkt natuurlijk met probes en meetapparaatjes en sensors. En dan kunnen ze misschien zien hoe alles werkt. Hè. Dat is een beetje standaard, elke afdeling een dashboardje. Maar we hebben gezegd, we moeten eigenlijk een hele andere aanvliegroute maken. Stel je voor dat we nou gewoon alle data rauw naar boven halen. Dus zonder meetprobes, helemaal niets. Gewoon alles naar boven halen. En dan stop je dan in een data lake. Hè. In een zeg maar zandbak vol met data. Mm-hmm. En kan je dan met hulp van machine learning herkennen of er patronen in zitten.
Ja, en ik lees wel eens wat over AI en neural networks en die moet je ook trainen.
Ja.
Zit er dan dat soort technologie achter?
Ja, eigenlijk als je dus supervised learning, je hebt verschillende soorten manieren van leren. Hè. Data leren, maar je kan ook gewoon supervised learning, daar zitten wij nu op. Je kan nog deep learning, laat de computer zelf leren. Mm-hmm. Daar zijn we ook mee bezig, maar we nu eerst maar even. Dus wij noemen het bionic operations. Dus mens en machine gecombineerd. Dus het is altijd een mens en een machine. Uiteindelijk gaan we straks alleen maar naar machines. Dus computer intelligence. Dan zitten de mensen niet meer in.
En dan ga je naar no-ops.
Ja, dus dat is een Tesla. Je rijdt nu Tesla die wil eigenlijk zonder stuur gaan. Hè, straks een auto in de markt zetten. Nou, dan noemen ze level 5. Autonomous operation. Dus dat vanzelf. Dat zou je ook kunnen bereiken. Maar dan moet je echt wel heel wat doorheen gaan. Nou, is een auto dat verkeer rijden 100.000 keer moeilijker dan een video-ecosysteem managen. Maar het is wel een lange weg om dat goed te krijgen. Maar als je het stuk bij stuk in elkaar zet, dan word je het eigenlijk steeds beter. Dus hoe langer je mee bezig bent, hoe meer klant je aansluit, hoe meer data, hoe beter je wordt.
Oké. Okay. En vinden jouw mensen dat dan niet vervelend dat ze zometeen geen werk meer hebben?
Nou, ik heb onze ultimate goal is dat ze al op de golfbaan staan, dat er alleen een computer nog aan staat. Maar dat is het. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, maar dat is. Dus je moet wel durven. Kijk, ik heb een heleboel engineers. En engineers moeten in principe per definitie lui zijn. En zichzelf makkelijk maken.
Het is een mooie eigenschap, ja.
Ja. Dus dat is wat een engineer moet doen.
Oké. Okay. Ja. Dan heb je net wat verteld over dat beheer op afstand. Maar als er dan een storing is bij een klant, dan moet er toch iemand op een knop drukken of ergens met een schroevendraaier aan de gang gaan. Of hoeft dat bijna niet meer?
Nou, bijna niet meer. Kijk, de meeste is allemaal software. Wij werken met heel veel software te cloud en gestuurd. Dus we kunnen eigenlijk overal wereld bij. Wat je wel hebt is dat hardware kan kapot gaan. Dan kan ze een kabel of een hardware, een computer. Wat we heel vaak doen is gewoon al met Dell een servicecontract regelen dat er iemand dat kan doen. Of de operator heeft zelf wel mensen die hardware, die hebben ze eigenlijk altijd wel. Ze zitten of in mobiele telefonie en zo, die hebben altijd wel mensen met schroevendraaiers en computerkennis. Sommigen hebben een eigen datacentrum. Dus ja.
Hans, we vragen aan elke gast om na te denken over de belangrijke mensen in hun werkzame leven. Daar heb jij ook over nagedacht, dus laten we maar eens beginnen.
Drie belangrijke mensen. Met wie heb je het best samengewerkt? Van wie heb je het meest geleerd? Welke vakgenoot wil je graag een keer ontmoeten?
Van wie heb je het meest geleerd?
Ja, ik vond een goede vraag. Ik heb even over nagedacht. Maar misschien een gek antwoord. Ik heb het meest geleerd van mijn eigen fouten.
Okay.
Ik leer heel veel. Ik zit in veel ondernemernetwerken, dus ik leer heel veel van andere mensen. Hoe ze zeg maar hun business hebben ingezet, wat hun fouten zijn gegaan. Wat ze fout gedaan hebben, dat is het peer learning, dat vind ik fantastisch. Maar uiteindelijk denk ik dat een mens het meest leert van zijn eigen fouten. Want die blijven altijd wel goed bij.
Met wie heb je het best samengewerkt?
Ja, ik heb niet één iemand. Ik ben wel iemand die echt veel aan peer learning. We hebben ook ons bedrijf bestaat ook zo, hè, dat we heel veel kennis delen met elkaar. Want het is eigenlijk niets minder dan een kennisbedrijf. Dus wij delen zoveel kennis met elkaar dat ik leer van iedereen eigenlijk. En dus echt van iedereen. Ook van jonge mensen die net binnenkomen. Die zeggen, waarvoor doe je het niet zo? Doe je het niet zo? Bij ons is de cultuur open. Je moet, maakt niet uit als je net van school komt. Je moet gewoon je mond open doen als je denkt, het kan wel beter. En dan leer je echt van elkaar echt heel veel.
Wie zou je graag een keer willen ontmoeten?
Ja, ik heb er drie, had ik aan gedacht.
Oh nee, nou noem ze
ik
maar.
Ik zou in ieder geval Noah Harari wel eens willen ontmoeten. Ik weet niet, dat is een grote filosoof die denkt over de mensheid, het verleden, maar waar de mens naartoe gaat met AI. Uh-huh. Wat gebeurt er met de mens? Wat gebeurt er met ons?
Ja. Zijn we nog nodig straks?
Precies, dat soort vragen stelt zich af. En hoe gedragen we ons en waarom gedragen we ons zo? Dat is best wel zeer interessant. Dan zal ik ook wel een keer, wie niet als ondernemer, een uurtje met Elon Musk willen zitten. En dan dacht ik, nou, ik heb nog iemand waar ik heel graag mee samen zit, maar die leeft niet meer. Als ik een tijdmachine had, zal ik wel eens een keer een maandje bij Nikola Tesla in zijn lab willen zitten en rondlopen. Maar dat zal ook niet de enige zijn, denk ik.
En die naam heeft Elon Musk gebruikt?
Ja, die heeft hij gebruikt voor zijn motor. Ja.
En wat deed Nikola Tesla?
Ja, Nikola Tesla is denk ik wel een van de briljantste mensen op energietechniek met elektriciteit. Hij wilde ook een stad stroomloos voorzien of voorzien van energie zonder kabels. Hij heeft natuurlijk de wisselstroom uitgevonden en hij was zakelijk niet zo sterk, maar die heeft echt zoveel uit. De eerste remote control van hem is wel een van de geniale mensen van deze tijd.
TV Tech Talk.
This is TV, man.
Even terug naar de techniek. Wat zijn jullie grootste uitdagingen nu?
Nou, de grootste uitdaging is om de innovatie in de markt te zetten. We hebben een supermooi innovatief product, is ook erkend. We hebben het bewijs klaar, we hebben eigenlijk alles klaar. We krijgen klanten en nu willen we veel meer klanten gaan aansluiten. En de vraag is, hoe snel kan je die klanten aansluiten? Klanten die denken dat zelf doen, daar focussen we niet om. We focussen op klanten die, zeg maar, die echt behoefte hebben aan die technologie. En klanten die ook wel de waarde van inzien, want de impact is wel gigantisch. Ik heb gezien, je kan 65% minder tickets genereren op de helpdesk. De klantenscore gaan omhoog, dus 30% meer OPEX kostenverlaging. Dus dat heeft een gigantische winstfactor als je die data stuurt. Maar je moet wel bedrijven hebben die er open voor staan en die dat willen. En het is een beetje als...
Maar 65% minder tickets op je helpdesk, dat wil toch iedereen?
Ja, dat lijkt mij ook, maar je hebt sommige mensen die denken, we doen het allemaal zelf, dan prima. Kijk, we hebben het nu voor elkaar, we weten hoe het werkt. En bij ons is het nu gewoon uitrollen. We pakken nu een aantal klanten. Wij kiezen onze klanten wel. We gaan niet achter de reuzen aan zitten die waar allemaal beschermende bedrijven omheen zitten. Daar gaan we niet heen. We gaan wel echt naar bedrijven toe die zeggen, nou, wij willen dit graag. Hè. Wij willen wel gaan proberen, dan is dat prima.
En gaan jullie nog vergelijkbare diensten in, zeg, andere domeinen neerzetten?
Nee, ik geloof het niet.
IoT of...
Nee, kijk, als je, ik vind dat een mooi verhaal. Als mensen zeggen, ja, als je dat... Kijk, AI-algoritmes, die kun je gewoon van internet kopen eventueel. Mm-hmm. Als je geen expertise hebt, dan heeft het geen waarde. Dus je kan wel zeggen, ja, dan ga ik IoT doen. Maar als je niks van IoT weet, dan heb je niks aan... Als je datamensen neemt en zegt, je moet IoT gaan doen, dan kunnen ze net bij de bank gaan werken. Dat snappen ze ook niet. Dus als je geen expertise hebt, mm-hmm. Je moet diepgaande expertise en datamensen bij elkaar zien te vlechten. Als je dat lukt, dan kan je dat doen. En voor ons is, we hebben gezegd, wij gaan voor video-ecosystemen. En dat is waar we heel erg goed op worden. Of al zijn en nog veel beter willen worden. En als we daar buiten gaan, dan zitten we in één keer in een hele andere league. En dan worden we in principe verslagen door bedrijven die gewoon veel beter zijn. Dat willen we niet. Dus we pakken bewust een heel kleine niche waar we heel diep in gaan.
Nou, toch ook weer niet zo'n kleine niche. Want ik denk dat ongeveer de hele wereldbevolking wel tv kijkt.
Maar ik heb wat investeerders gesproken die zeggen, nou, de healthcare is wel 1000 keer groter. Hè? Dus het is maar een beetje hoe je het bekijkt. Hè? Kijk, als je in de techniek zit, dan vind je het al vrij groot. Maar als je van buiten af kijkt, dan zeggen ze, ja, healthcare, food is allemaal vele malen groter. Dus, maar goed, het is groot zat, zou ik maar zeggen. Ja.
Hey, jullie hebben in 2021 de Videotech Innovation Award gewonnen. Hoe ging dat?
Nou, coronatijd was lastig, hè? We moesten Engeland, maar we zijn maar niet gegaan omdat we waarschijnlijk niet terug konden komen. Dus we hebben het online gedaan.
En wat hebben jullie daarvoor gedaan? Want waarmee hebben jullie die prijs gewonnen?
Met onze quantum platform, dus het artificial intelligence in de video-ecosysteem. Al die verbeteringen die wij hebben laten zien, daar hebben we de award op gewonnen.
De kettingvraag is in de vorige aflevering gesteld door Dolf Schinkel.
Tegenwoordig werken heel veel teams agile en die werken DevOps. Die verzinnen dingen en gaan het zelf beheren. En is nou het beheer van de platformen zoals hij dat doet, hoe wordt dat daardoor beïnvloed? Wordt het beter? Wordt het slechter? Wordt het anders? Het lijkt me heel interessant om vanuit zijn perspectief eens te horen wat er verandert op het moment dat er naar DevOps wordt gegaan.
DevOps is vooral, het ligt aan wat voor niveau je kijkt, maar er zijn een heleboel producenten van technologie. Mm-hmm. Die producenten van technologie, die moeten ook weten wat er moet gebeuren in hun omgeving. Dus je kan zeg maar als operator, KPN, DevOps draaien. Mm-hmm. Maar uiteindelijk kom je technologie van andere mensen vandaan. De vraag is, hoe ga je nou met die technologie om? En als er fout in zit in het systeem, hoe kan je dat nou zo snel mogelijk tackelen? Wat wij doen is eigenlijk een laag erboven. Wij kunnen DevOps laten versnellen. Dus wij kunnen zorgen dat we, omdat we exact weten wat er fout gaat, dan zit het niet meer dat iemand zegt, nou, we denken dat dit fout is, moeten met die leverancier praten. Na 2 maanden kom je erachter dat je met de verkeerde leverancier praat. En dan heb je ook nog de verkeerde gebashed als je niet oppast. Mm-hmm. Als je met data insights kijkt, dan kan je dus exact zeggen welke leverancier wat er aan de hand is. Dan praat je met die engineers. En door hun het product te laten verbeteren, heel snel, omdat je het precies kan doen, dan test je dat en dat release je dat in het grote systeem waar DevOps draait. Dus wij zitten eigenlijk meer, zeg maar, dus daar is best wel een hoop waarde voor. En als de operator zegt, we gaan het allemaal zelf doen en zelf die leveranciers sturen, dat kan natuurlijk, dan is voor ons geen waarde.
We gaan naar een afronding toe. Die VTech Talk is er over 2 weken weer. Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar tvtechtalk.nl. Dankjewel voor je aandacht en tot dan.
Leuk dat je luisterde. Heb je zelf een mooie TV Tech Talk? Dan horen we heel graag van je. Je kunt ons bereiken via tvtechtalk.nl.